Adem in, adem uit. Een podcast over 's werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel stewardess en podcastmaker Rolien, mijn romantisch en zakelijk partner René en met mij, Aline, verloskundige en founder van Mam & Co. Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes en de grote dag. We waren enkele jaren even weg om andere dingen te doen en nu zijn we terug. Een aanstaande geboorte van een kind dat straks 3 moeders heeft. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar stiekem heeft dit verhaal veel meer in huis. Het verhaal van Malou gaat over inclusiviteit, goede communicatie, maar vooral je hart volgen.
Hey Malou, wat fijn dat je er bent. Ik ga even het zo introduceren. Ik heb jou gezien op TEDx Amsterdam. En dat was niet dit jaar, maar 2022.
Dus vorig jaar?
Dus vorig jaar, heel goed. Ja, we zitten bijna aan het einde.
Potverdikke, heb je hem gelijk in.
Potverdikke me, ja. Dus het gaat allemaal heel snel. Maar in ieder geval, wat ik toen heel indrukwekkend vond, is dat jij jouw verhaal vertelde over jouw gezin. Over je zoon, over je vrouw. Vriendin, misschien, ik weet niet of je getrouwd was.
Ik was niet getrouwd.
Niet getrouwd, nee. Maar wel samen. Nou ja, en je vertelde gewoon, in de media zie je heel vaak 1 soort gezin. In een boekje wat je leest zie je heel vaak 1 soort gezin. En dat heeft mij echt ontzettend aan het denken gezet. Dat ik dacht, oh, ik ben ook zo geconditioneerd om eigenlijk, ja, alleen maar dat in films, in televisieseries, zie je dat. Je ziet een man en een vrouw en die hebben kinderen. En vaak nog een jongetje en een meisje. Nou, en dan is het toch, dat is dan helemaal het koningskoppel, we're complete. Dus dat is wat ik ken. Dus alles wat afwijkt, is anders. Of apart. Of hebben we heel veel vragen over. Of willen we alles van weten. Nou willen we natuurlijk ook heel graag jouw verhaal horen. Omdat ik weer op Instagram jou volg. En ik zag weer een constructie. Dan dacht ik, oké. Maar laten we beginnen bij het begin. Jij bent nu zwanger.
Klopt. 28 weken vandaag. Ja.
Wauw. Van een ander soort gezin dan het standaard gezin.
Ja, dat kun je wel zeggen. En dat is ook nog een stapje meer anders geworden dan een jaar geleden tijdens die TED-talk. De zoon die in mijn buik zit, die krijgt 3 moeders. En 1 daarvan is mijn ex. En die ander is de vrouw van mijn ex. En die ander ben ik.
Ja, dus deze gelukkige jongen. Het is een jongen, hè? Mogen we dat wel weten?
Ja, zeker.
Deze gelukkige jongen krijgt 3 moeders. Kan je ons helemaal meenemen in dit verhaal? Hoe zijn jullie tot deze constructie gekomen?
Ja, dat kan ik zeker doen. En dat is, ik ga het heel proberen kort te houden. Maar je komt natuurlijk niet zomaar tot zo'n situatie, tot zo'n beslissing.
Nee, lijkt me niet, nee.
Dus we gaan even terug in de tijd. Ongeveer 12 jaar geleden leerde ik Tess kennen. Dat is dus 1 van de moeders. En dat was voor mij liefde op het eerste gezicht. Dat voelde meteen heel erg goed. En volgens mij op de eerste ontmoeting al 's avonds in de Club Nix in Amsterdam. Hadden we het over kinderen. Dat
echt
hadden
waar?
Wij een kinderwens hadden.
Een kinderwens in de Club Nix. Dat vind ik
maar jullie hadden nog niet gezoend?
Of net wel of net niet. Nee, het was heel raar eigenlijk. Maar ook wel weer precies alsof het op het juiste pad was.
Ja.
Dus dat was meteen vanaf, onze relatie werd uiteindelijk serieus. En dat was meteen vanaf dag 1... een onderwerp.
Lekker, denk ik.
Ja, was heerlijk. Was een soort van sneltreinvaart de juiste richting in.
En wanneer was dit? Welk jaar?
10 jaar geleden, geloof ik. Ja, 2013. Uh-huh. Dan heb je natuurlijk een vader nodig, een donor.
Ja, want jullie zijn 2 vrouwen verliefd.
En die kwam ook op ons pad. Eigenlijk net zo makkelijk als dat onze ontmoeting plaatsvond. Dat was Pim. Ik denk een jaar of 3 later, of een jaar of 2 later, ontmoette ik hem bij het uitgaan. We waren met een groep uit. Tess was er ook bij. Die kende Pim al. En Pim die zei, oh, ben je samen met Tess? Oh joh, oh, wat grappig. Ik heb een zus die lesbisch is. En ik ben aan het kijken waar ik kan doneren.
Echt waar?
Ja.
Deze guy?
Ja, nee, niet normaal.
Ja.
Vet.
En toen zei ik, oh, wacht even. We waren nog helemaal niet ondanks dat we het al over onze kinderwens hadden, waren we nog niet serieus bezig. Dus ik zei, nou, wacht even. Als je aan het kijken bent, stop dan even. Dan komen wij wel op een gegeven moment op de lijn bij jou. Nou, zo geschieden.
Maar wacht, ho, jij gaat heel snel. Dan ga je naar Tess, zeg je, nou, Tess, deze dude, die vertelt mij net een verhaal.
Ja.
Dan kom je best wel met kriebels thuis.
Ja, echt een soort verliefdheidsgevoel zonder echt verliefd te zijn.
Ja.
En meteen dachten we ook allebei, nou, nah, dit zou mooi zijn. Maar het is ook een beetje eng, want het was bij het uitgaan. Dus, een losse sfeer. En dan komt er...
Ja, maar was je dan ook... Ja, maar ik denk dan, ja, maar hij moet dan ook jouw soort van, in een andere vorm, ook soort liefde voor op het eerste gezicht, soort, ja, dat hoeft niet, maar gewoon een klik. Ja. Dat je denkt, oké, maar jij mag wel de donor van mijn kind zijn.
Ja, maar dat was er ook. Er was een soort, ja, soms heb je toch precies. Met iemand dat je een klik hebt. Maar er komt dus het awkward moment daarna, de dag daarna geloof ik, of 2 dagen daarna, dat je dus nuchter elkaar... Ja, dat ik toch wel wilde weten voordat we gingen dromen van, was dit nou serieus of niet?
Ja, ja. Is het met koffie in plaats van een biertje precies. Nog steeds wat je wil?
Precies.
Ja, ja.
Dus we gingen afspreken. En hij had al over de app geloof ik gezegd van, ja, nee, ik sta er nog steeds achter, zoiets. Dus dan voel je een soort van, Tess en ik zaten daar met hem in een cafeetje en ja, dan... heel veel small talk, echt om het onderwerp heen. Ja. En toen zei ik, ja, ga jij het nou zeggen of ga ik het zeggen? En dan toch maar dat droppen. En toen zei hij meteen heel rechts, nee, dat meen ik nog steeds. Ja hoor, ja, ga ik doen. Nou, en dan ga je elkaar natuurlijk leren kennen. Dat is niet meteen de dag erna. Dus dat heeft denk ik ruim een jaar geduurd. En toen was het moment daar dat we het gingen proberen.
En had hij iets gezegd over zijn eventuele rol in die verhouding, zeg maar?
Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die je heel goed moet afspreken.
Ja, daarom.
Ja. Ja. Ja, dat er geen rol zou zijn, dat hij zou doneren. Ja. Dus wij zagen hem eerst ook, zelfs het eerste jaar toen onze zoon er was, denk ik, wilden we hem echt als donor zien. Alleen, hij is nu echt een vader.
Oh, wat grappig. Ja.
Ja. Ja.
Mooi, ja, dus je ging er misschien met andere verwachtingen in. En het leven ontleed zich dus helemaal. Ja. Maar neem ons mee.
Ja.
Hoe krijg je dat sperma in jouw huis?
Ja, hele goede vraag.
Ja, de donor.
Nou, we hebben dat eigenlijk op 2 manieren gedaan. Je hebt 2 keuzes. Of het medische traject. Waarbij dan, als het een bekende donor is, dat is dus in dit geval, zaad doneert. Dat wordt dan opgeslagen en je komt langs voor de inseminaties. En tegelijkertijd zijn we, dat duurt, daar zit een hele wachtenlijst bij de ziekenhuizen. Dus tegelijkertijd waren we ook thuis begonnen. Ja, in ons geval, dat kan natuurlijk op allerlei manieren, dan komt hij bij ons thuis. Ook weer hartstikke spannend.
Oh, sorry, ik zie het heel visueel voor me.
Ja, nee, maar dit is precies zoals het gaat.
Dit zullen meer mensen denken. Ja.
Maar dit zijn hele goede vragen, inderdaad. Want je koopt gewoon bij een apotheek een potje en een spuitje. En hij gaat naar een kamer en doet zijn ding en... wij gaan daarna met dat potje naar een kamer en doen ons ding. Het is echt een inseminatie.
Ja, je brengt het gewoon in.
Huis, tuin en keuken inseminatie. Ja.
Maar, en hoe was de sfeer dan, zeg maar?
Ja, nou,
muziekje aan?
Nee, ja.
Ja, nee, ja. Het is heel gek. Want er zijn dus... En dat is precies wat jij net zei over... veel in de media is hetero gezin. Dus er is heel weinig guidance. Er zijn geen regels. Tenminste, in mijn belevenis... Toen waren er geen regels, dus hoe doe je dat?
Ja.
Dus ja, we begonnen met zo'n muziekje aan. En toen dachten we ineens, nee, maar wacht even, dit is helemaal geen romantische setting. Want,
super awkward of zo?
Nee, dat is best wel awkward, ja. En dat is even één zijstap. Dat is denk ik wat het is, hè. Als je op een gegeven moment erachter komt dat je op vrouwen valt, ik als vrouw, dat je anders bent, dan ga je dus heel langzaam, voor mij duurde dat 10 jaar, enorme struggle, ga je dus realiseren dat je afwijkt en dat er dus... Ja, los van de emoties en de gevoelens die dat opwekt, dat er ook veel minder regels zijn.
Ja.
Ja, en dat alles afwijkt, dus ook zo'n handeling als dit.
Ja, je moet afscheid nemen van het feit dat je met degene op wie je verliefd bent geen kind kan krijgen. Dat is onmogelijk. Je kan wel een kind krijgen, maar niet dat hij op ons allebei gaat lijken. En dan zoek je dus een partner of een vader of een donor erbij. En dat is eigenlijk een heel onnatuurlijk iets. Want je gaat dus heel erg kijken van, wordt dat de vader van mijn kind? Maar goed, dus in die setting, we hebben alles geprobeerd. Dus met muziekjes, zonder muziekjes, even snel langs. We zijn zelfs een keer met de taxi, geloof ik, dat ik erheen ben. Het potje opgehaald bij hem thuis en heel snel met de taxi weer terug naar huis gegaan.
Warm houden, maar, tussen je
tieten. Ja, ja, precies. Onder je oksel.
Ja. Op de fiets, ja, heel zwetend fietsen.
Dan.
Maar ik mis ook nog eventjes nog een gesprek daarvoor, die je ook als hetero partner hebt. Niet zoals jullie, maar je hebt wel, wij willen een kindje samen. Ja. Dat heb je met Tess besproken. Ja. Jullie moeten dan nog een vraag aan elkaar gaan stellen.
Wie eerst? Of wie gaat
of wie er? Wil? Ja, wie willen we allebei? Ik bedoel, dat moet je ook openbreken. Dat lijkt me heel...
Dat is ook heel moeilijk.
Ja, want dat is dus weer het is jou niet geleerd hoe je dat... Ik heb dat in films gezien.
Ja.
Ik heb dat van vriendinnen gehoord. Hoe ze dat als hetero stellen doen. Maar hoe doe je dat als twee vrouwen? Want je wil haar misschien niet beledigen. Misschien wil je wel dragen. Misschien wil je niet. Heel veel vragen.
Nou, dit is precies de reden waarom mijn latere relatie is overgegaan. Omdat we daar gewoon niet uitkwamen. Maar toen was het heel duidelijk. Ik voelde ook van, ik ben daar nog niet of zo. Zij was 4 jaar ouder. Dus was gewoon eigenlijk meteen van, ga jij? En dat wilde ze ook graag. Ja. Dat was toen voor ons geen topic. Dat werd dus later voor mij wel een topic.
Ja.
Dus het was heel duidelijk dat Tess met Pim ons kind zou gaan maken. Nou, en uiteindelijk dus dat ziekenhuis traject en het thuis traject. En na een paar maanden was dat raak. Dus we hadden een positieve test in handen. En ik voelde me echt de koning te rijk. Ik was zo trots dat ik moeder zou worden. Ja, dat was ongelooflijk, dat gevoel. En dat was ook de periode dat ik voor het eerst te maken kreeg eigenlijk met vooroordelen op dit vlak. Dus die voordelen, ik heb die al gehad als vrouw die als op vrouwen viel.
Ja, ja.
Van, wie is de man thuis? Mis je geen man in bed? Nou, noem maar op.
Ja, ja. Dus je hield wel ergens rekening mee al? Of?
Nee, nou, ik dacht ik heb het wel gehad.
Ja,
of ik
okay.
dacht het valt... Het was voor mij totaal eye-opening. Ik weet dat de eerste keer liepen wij over straat en we kwamen een gezamenlijke vriendin tegen. En we vertelden van, hey, we krijgen een kind, Tess is zwanger. En voor mijn neus vloog zij Tess in de armen. Nou, dat snap ik ook echt nog wel, weet je wel. Zij is zwanger. Maar vervolgens gebeurde er niks naar mij. En ik dacht echt, huh? Wacht even, maar
wat gebeurt hier?
Super trots.
Ik ben ook moeder.
Ja.
En later begreep ik wel dat veel vaders dit ervaren. Dat iedereen meteen op de moeder duikt.
Ja.
Maar voor mij, ja, dat voelde voor het eerst dat ik dacht, wauw. En later is dat nog vaker gebeurd. Zelfs met hele naaste familieleden. En daarom weet ik ook dat het niet bewust verkeerd is. Want familie houdt van je. Maar dat alleen Tess werd gefeliciteerd. Of dat inderdaad over mijn ouders werd gezegd. Van nou, hey, over een paar jaar, als jij dadelijk moeder wordt, dan zullen jouw vader en moeder ook wel heel trots zijn dat ze opgenomen worden. Maar in mijn beleving werden ze gewoon opgenomen en werd ik ook moeder.
Ja. Dat is ook zo.
Ja.
Toch?
Ja.
Bedoel, ja, dat voelt wel zo. Ja.
Ja, het is niet eens anders.
Nee.
Maar blijkbaar... Ja,
alleen het biologische gedeelte, maar verder is het hetzelfde.
Ja, maar je bent toch samen een gezin? Dit zijn toch samen... Je wordt toch samen familie, ouder van dit kind?
Ja.
Of je nou je eigen bloed erin hebt of niet?
Ja, en helemaal omdat de beslissing is genomen. Heel bewust, wij krijgen samen een kindje.
Dat is het.
Weet je wel? Niet, ik kom er ook bij. Of ik vind het wel gezellig. Of ik bedoel, het is wel redelijk overwogen hoe jullie dit aanpakken als stel.
Absoluut, ja.
Maar ja, het gebeurt nou eenmaal.
Het is er.
Ja. En wat heeft dat met jou gedaan?
Ja.
Nou, dat heeft me toen enorm boos en verdrietig gemaakt. Ja, ik ben toen ook de confrontatie aangegaan. Weet nou niet of dat nou de juiste weg was. Ik heb er in ieder geval heel erg van... Het is gewoon een reality check geweest. Van dit is dus wat het is.
Ja,
en ik kreeg er een soort vechtlust van. Nu zijn we natuurlijk jaren verder in een hele andere situatie. En is die vechtlust kan nog steeds heel erg oppoppen. Maar ook wel een beetje gelatenheid.
Ja. Hoe gaat het vooral verder inderdaad? Ja.
Ja, nou dat is best wel een verdrietig verhaal geworden. Op een gegeven moment met Pim zaten we bij de notaris om het donorcontact te tekenen.
Was dit voor de zwangerschap of tijdens de zwangerschap?
Tijdens de zwangerschap. Dus dat hebben we nu ook weer gedaan. Alles vastgelegd. Hè? Ik denk dat wij meer nadenken dan een gemiddeld koppel voordat die kinderen krijgen. Maar alle what-ifs, noem maar op, vastgelegd. Wie gaat wat doen? Tot in het detail. En die avond zouden we nog een pret-echo hebben. Want we zouden die dag erna naar Barcelona vliegen, geloof ik, voor een vakantie van een week of twee. En dat was dus een heel leuk moment. We gingen naar de verloskundige. Dat was ook nog een vriendin van ons. En Tess ging liggen.
En hoe ver waren jullie?
Ruim 17 weken.
Ja.
18, tegen de 18 weken.
Geslachtsbepalende echo.
Nou, die hadden we. Het was een soort luxe praktijk. Dus we hadden allemaal echo's gehad. Alles was de hele tijd goed. En Tess die lag op die bank. En die was nog steeds helemaal euforisch. En ik had al een soort van gek voorgevoel. En ik keek naar het gezicht van die verloskundige. En dat was dus een vriendin van ons. Of een kennis van ons. En dat zag er helemaal niet goed uit. Een soort van hyperfocus kreeg ik op wat ze aan het doen was.
En wat zag je?
Nou, ze keek zorgelijk.
Mm-hmm.
En ik keek naar Tess en die had nog niks door. En dat was denk ik heel pijnlijk. Die was nog helemaal vrolijk. En ze zagen ook een kloppend hartje.
Ja.
Maar uiteindelijk bleek dus daar uit die echo dat de baby veel te klein was en te weinig bewoog. Mm-hmm. Dus we zijn helemaal gedesillusioneerd, huilend naar huis gefietst. Vakantie afgezegd, onze ouders gebeld, die kwamen meteen, superlief. En we kwamen in een rollercoaster terecht bij het AMC, bij het ziekenhuis. Van wat is er nu aan de hand met puncties en noem maar op. Maar er was geen afwijking te vinden. Ze konden het niet plaatsen. Ze kwam ook in een soort van overlevingsmodus. Van maakt niet uit wat er aan de hand is. We gaan ervoor en ja, noem maar op. Ja. Maar elke dag contact of in het ziekenhuis geweest. Uiteindelijk dus de vakantie afgezegd. En 2 weken later kregen we weer een echo. Nadat we er al verschillende hadden gehad die week. En toen zei echt dat hij was overleden.
Ach.
Ja. Ja. Dat was heel verdrietig.
Ja.
Achteraf denk ik wel fijn dat het vanzelf is gegaan. Dat we die keuze niet hebben hoeven maken. Dat lijkt me nog moeilijker. Maar goed, dat was natuurlijk een uiterst triest verhaal naar wat helaas veel mensen kennen, denk ik. Dus uiteindelijk een dag later, tegen de 20 weken, is hij geboren in het AMC. Louis, onze eerste zoon.
Mm-hmm.
En ik denk dat dit vertel ik, hè, om terug te refereren aan onze situatie nu. Als je dat samen meemaakt, heb je denk ik sowieso een band voor het leven op een of andere manier.
Ja, lijkt me wel, ja.
Misschien ook wel omdat je, het is zo'n wel overwogen beslissing. Je hebt zoveel vastgelegd. Je hebt over alle doemscenario's nagedacht. En dan overkomt je dit. Ja, en dan weet je gewoon, jij bent gewoon de partner waar ik dit mee wil. Want wij kunnen dit dus kennelijk heel goed. Jullie kunnen dat samen ook, dit verdriet dragen.
Ja, dat
Ik vul alweer hier weer een aanname, hè? Iets invullen.
Nee, maar dat zeg je wel mooi, want zo kijk ik daar nu wel op terug. Ik denk achteraf gezien zijn we anders met dat verdriet uiteindelijk omgegaan. Dus zeker die periode, we waren absoluut samen. Op een gegeven moment, wat er bij ons is gebeurd, is we zijn er echt anders mee omgegaan. Kijk, het kwam uit Tess haar buik. Tess was de biologische moeder. En daar denk ik dan, toch zit daar een verschil. Hoe ik dat heb ervaren. Voor Tess was het traumatisch. En zij kon die eerste maanden absoluut niet nadenken over hoe gaan we verder. En ik raakte, ook uit een soort overleving, in een soort van, ik wil dit oplossen. Ik wil haar pijn wegnemen. Ik wil mijn pijn wegnemen. We hebben nu een kinderwens. We gaan door. En als je daar dus niet goed over kan praten, dat konden wij niet, dan groei je uit elkaar. En op een gegeven moment, dit was in 1 september 2016, geloof ik. En toen gingen we op vakantie januari. Dus dat was 4 maanden later. En toen hebben we het gesprek weer geopend van hoe gaan we verder. En eigenlijk was Tess er nog niet aan toe. Maar ik wilde door. En toen hebben we besloten.
En je hebt 4 maanden gewacht met die kinderwens.
Ja. En de een na de andere vriendin van mij. Het was echt zo'n fase, weet je wel, begin 30.
Ja.
De een na de ander kwam aankondigen dat ze zwanger waren. Ja, dat was natuurlijk hartstikke vrolijk voor hem. Maar dat wel continu een soort realisatie van shit.
Ja.
Ons is het niet gelukt.
Ja.
Ze waren in Bali op vakantie en hebben het gesprek geopend weer. En toen zei ik, laat mij het dan oplossen. Als jij niet kan, laat mij het dan doen.
Zwanger zijn.
Ja, zwanger zijn.
Kind krijgen, ja.
Ik bedoel, als jij niet kan, ik bedoel niet lichamelijk, maar als jij je mentaal nog niet aan toe bent, laat ons kind maken.
Want hoe ging het met haar? Kijk, zij heeft natuurlijk, omdat zij zwanger was, heeft zij ook fysiek te herstellen.
Ja.
Heb je het idee dat zij misschien een soort van depressie had of zo na de geboorte van dit?
Ja, nou, de stomme wil dat, geloof ik, toen we eindelijk weer enigszins op de been waren, zei vooral het lichaam dat ze toen haar enkel brak en haar andere zwaar kneusde.
Jeetje.
Dus toen lag ze op bed. Dus dat hielp ook niet. Nee. En misschien was het ook wel ergens een teken om rustig aan te doen.
Ja. Ja.
Dus ze had het moeilijk.
Ja.
Ja, mentaal. Ja, ze had het moeilijk.
En hoe was dat dan voor jou? Want jij wilde door, maar het lijkt me ingewikkeld. Je hebt je vriendin, je wil dat het met haar goed gaat, maar tegelijkertijd heb je eigen verlangen, wat zo'n grote, sterke wens is.
Ja, en ik denk achteraf is dat voor mij ook wel omgeslagen, wat ik zei, echt in een soort overleving. Hè? Ja. Dus ook niet aan die pijn hoeven denken, want voor mij deed het ook pijn. Ik denk misschien anders, maar dat, ja, ik was ook mijn zoon kwijt en de toekomst daarop. Dus ik ben in een soort van ratio gegaan van, we gaan dit anders doen. We gaan het oplossen en dan is er dadelijk een kind en dan. Dus we hadden allebei, denk ik, een overleving. En die matchte niet. Dus in Bali besloten we, nou, dan ga ik dan verder. En in die overleving zat ik een week later al in het ziekenhuis. Van, we gaan het zo doen. Ik zat daar ook alleen. Ik wil nu zwanger worden van ons kind. En we willen zo snel mogelijk door. En 3 maanden later was ik zwanger. Waren we zwanger. Maar dat zat natuurlijk wel een lading overheen.
Ja.
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 En wat Tess heel erg merkte toen was dat er ineens de aandacht heel erg naar mij verschoof. Terwijl zij ook nog heel erg in die rouw zat.
Ja, en dan krijgt zij dus ook te maken met die vooroordelen. Ja. En ja.
Ja, en het en is voor angst, haar. Ja, ja en misschien ook voor haar een afwijzing. Hoe moet het voor haar voelen van. Bij mij lukte het fysiek dus niet. En bij jou misschien nu wel.
Ja.
Er zit gewoon heel veel pijn. En dat is misschien weer dus het nadeel van 2 vrouwen. Ja, het is heel pijnlijk ook voor haar om te zien dat dat helemaal goed ging.
Ja. Nee, want dat ik zei. Ik heb nooit gedacht dat er een verschil zit in biologische moeder zijn en niet-biologische moeder. Maar ik noemde het net al en ik denk dat komt terug als je ziet dat stuk van mijn lichaam is het wel gelukt. Want we hebben uiteindelijk dus na 9 maanden een prachtige zoon gekregen die van ons samen is, Mick
Morrison. Wauw, Mick Morrison. Goede naam ook, ja. Hè? Zo, hartstikke idee.
Inmiddels is het Mick in de klas, maar dat is een officiële naam. Kijk, dus... Wat dat betreft, die kinderwens is voor ons beiden vervuld. Maar ik denk dat er in ons geval een stukje zit dat het lichamelijk bij Tess moeilijker toen niet was gelukt en bij mij wel. Waardoor ik nu terugkijk op een hele verdrietige situatie met Louis. Dat zal ik nooit vergeten. Hij hoort er ook bij in die zin. Maar wel een plekje kunnen geven. En ik denk dat dat voor Tess nog een stuk lastiger is nog steeds. En misschien zit dat wel het aspect van ja mijn lichaam.
Ja.
Wat is daar nou gebeurd? Want dat is nooit opgehelderd.
Nee.
En hebben jullie ondersteuning gehad? Ik bedoel, ik kan me voorstellen van je misschien van je omgeving, maar deze situatie klinkt zo ingewikkeld of zo. Of
verdrietig, ja.
Ja, heb je daar hulp in gehad van iemand die een professional is of zo?
Nee, er kwam een stagiair langs van de verloskundige praktijk waar we zaten nog voor een soort van...
Valt gewoon eigenlijk dus in een gat.
Ja,
en dan
niks.
Moet je het zelf maar oplossen. Terwijl deze situatie, bedoel... Ja, ja. Is ook ingewikkeld. Ik snap het wel.
Ja,
maar...
Nee, maar er moet wel iets zijn, toch? Tenminste, hoe zie jij dat?
Nou ja, het was er niet. Dus we hebben wel zelf... uiteindelijk zijn we zelf met mensen gaan praten... met professionals gaan praten, los van elkaar. Maar ook niet samen.
Nee.
Nee, want dit is al een kleine teaser van wat er gaat gebeuren. Maar jullie gingen uit elkaar? Of waren jullie toen al uit elkaar? Of aan het groeien?
Ja, achteraf. Maakte ik wat minder bewust mee. Dus Mick was er. Dat was fantastisch, die eerste periode. Heel erg met z'n drieën. Heel erg samen. En al snel gingen we ook daar een beetje groeiden we uit elkaar. Gingen we een beetje onze eigen weg. Ik dook op dat moederschap. En Tess ging ook veel andere dingen doen. Dus ik merkte wel... We merkten wel dat het niet goed ging. Maar ik denk ook toen... niet de juiste... Ja, wat zeg je nou? Niet de juiste insteek gehad... of niet de juiste tools gehad... om met elkaar te communiceren erover. Dus we merkten het allebei. We groeiden uit elkaar. Het ging niet goed. Met als eigenlijk eindresultaat... dat ze een week voordat Mick 1 zou worden... of voordat Mick 1 werd... de relatie verbrak.
Uh-huh.
En dat was voor mij, en dat denk ik nu best wel naïef hoor... als ik terugkijk, iets van... ondanks dat ik wist dat het niet goed ging, onmogelijk.
Ja.
Van, je hebt een kind samen, zo hard voor gewerkt. Hij is er, we hebben net de mode samengevonden. En de relatie is over. Mijn ouders zijn ook nog bij elkaar heel liefdevol. Dus in mijn wereld, is ook super biased, kwam dat niet voor... Dus dat was weer mijn trauma vervolgens.
En wat was haar reden? Voor zover je dat plat kan slaan tot een antwoord. Maar...
Ik wilde een hele platte antwoord geven. Ze trok het niet meer. Maar achteraf, we kunnen daar nu veel beter over praten. Zien we wel dat het hele Louis gebeuren... en onze verschil van rouwverwerking daarin... denk ik onderliggend de grootste oorzaak was. Even los van dat ik... Ik heb haar nu een andere rol in mijn leven. Dat past veel beter voor ons allebei.
Ik vind het ook leuk hoe we dat vertellen. Omdat waar we zijn in het verhaal er niet is of weg is. En Maar in de realiteit, is aan tafel... Wel,
ja, maar ja, je blijft natuurlijk ouders. Ik bedoel, je gaat uit elkaar, maar je bent wel, je moet het wel met z'n tweeën gaan fixen. Het is niet dat ze ineens weg was en dat ze er voor Mick niet kon zijn. Nee. Jullie hadden wel verantwoordelijkheid samen. Dus ze zal altijd in je leven blijven.
Precies. En die realisatie.
Ja, maar daar heb je dus even over gedaan.
Nou, daar heb ik, wat is het, 4 jaar over gedaan.
Want Mick is nu 4.
Nee, die wordt bijna 6 volgende maand.
Oké.
Ja. 5 jaar over gedaan dan. Ja.
Inderdaad. Misschien even terug naar de break-up. Zij maakt het uit. Jij verdrietig.
Ja.
Alleenstaande moeder. Zij alleenstaande moeder.
Oh, vreselijk.
Ja, vond je dat vreselijk?
Ik vond dat echt vreselijk. Wat ik ook zo super onnatuurlijk vind, is je gaat uit elkaar. Oké, je relatie werkt niet. Maar dat je dan je kind moet missen voor een bepaald deel.
Ja.
Als hij nog jong of misschien ook wel als het ouder is. Dat vond ik zo moeilijk te bevatten of mee te dealen.
Maar hoe ging je, want jij zit in de rouw van mijn relatie is verbroken.
Ja.
Zij zit nog in de rouw van Louis of whatever. Want dan moet je wel afspraken ook maken over hoe gaan we dit dan doen. Want jij wil niet meer bij mij zijn.
Ja.
Maar ja, hoe werkt dat?
Ik weet nog, ik lag die eerste week op bed bij mijn ouders. En Mick, onze zoon, was beneden. Daar zorgden mijn ouders gewoon. Ik was echt devastated. Ik kon echt niks. En dat mijn moeder op een gegeven moment naar boven kwam van... ja, wat gaan jullie nou doen? En dat ik als een soort van oergevoel voelde. Ondanks dat ik zo boos, verdrietig eraf lag, dacht nee, we moeten dit samen doen. Dus ik heb meteen voelde ik van nee, ik wil dit samen. Niet dat ik een keuze had van z'n allebei moeder, maar dat was voor mij zo'n goed realisatiemoment. Wat er ook gebeurt, ik gun onze Mick dat hij 2 moeders heeft.
Dat is wat het is.
Dus dat is voor mij altijd leidend geweest. En dat is super moeilijk, want je ziet elkaar, terwijl ik had liefdesvriend, ik wil haar terug. Dus je ziet elkaar, je wordt continu geconfronteerd met elkaar. En dat heeft me echt wel denk ik 4 jaar gekost om daar helemaal overheen te komen. Ik kreeg een nieuwe relatie. Zij kreeg een relatie met Eve, waar ze nu mee getrouwd is. Die dus ook een van de moeders, van onze zoon wordt. Dat vond ik super moeilijk natuurlijk in het begin. Ik bedoel, ineens is er een andere liefde. Maar bij mij was er ook een andere liefde. Heel liefdevol. Alleen die relatie die verliep wat met ups en downs. En daar was ook de kinderwens weer leidend in. Dus we hadden allebei die kinderwens, ik en mijn ex. Maar langzaam kreeg die relatie met Tess wat meer vorm. Dus de scherpe randjes gingen eraf. Ik ging haar inderdaad veel meer zien als een familielid dan als een ex.
Je bedoelt de hernieuwde relatie.
Dus dat speelt allemaal parallel. Dus ik had een relatie met mijn
bedoelde,
ex.
Maar in de tijd is het weer een nieuwe relatie eigenlijk. Het is een nieuwe verbinding die
precies.
Je bouwt natuurlijk. Ja.
Je bent er altijd voor elkaar.
Ja.
Het is de moeder van je kind. Dat ging steeds beter. En tegelijkertijd had ik een relatie waarbij mijn ex-vriendin en ik heel anders dachten. Ze heeft heel platgeslagen wilde zij een andere vader voor het kind. Uiteindelijk ook dat hij uit haar buik zou komen. En pas over een aantal jaar. Waardoor ik die verwijdering van mijn eigen, van ons zoon en de juiste relatie die ik had met Tess, die voelde voor mij steeds groter worden. Ik dacht, maar wat is dan de link naar onze zoon al? En het gaat juist zo goed. En met Pim als vader gaat het goed. En dan ga ik dus iets helemaal opnieuw bouwen, terwijl het ook misschien niet helemaal goed voelt. Daar kwam ik op een soort breekpunt van.
Ja, ja.
Maar dat is wel ingewikkeld ook.
Ja.
Want daar moet je dus over nadenken. Hoe hou ik die link met Mick?
Ja.
Misschien niet uit jouw buik, want je zou het de andere vrouw ook gunnen als die dat graag die wens zou hebben. Maar wel dezelfde vader. Oh ja, overwegingen.
Ja, en dan is het dus ook heel moeilijk. Want wat is dan mijn eigen? Hè? Want ik sta natuurlijk juist heel erg achter dat 2 moeders moeder zijn. Ook al is eentje biologisch dan niet verwant. Maar dan ineens speelt het dan dus toch wel mee voor mij als het om een nieuwe baby gaat. Maar ik keek vooral vanuit Mick. En ook de realisatie, dan komt er dadelijk een broertje en zusje. Wat natuurlijk in heel veel gezinnen zo is. En dan gaat er één, of Mick gaat altijd weg en die ander blijft altijd. Ik weet het, alles bij elkaar opgeteld was gewoon voor mij eigenlijk uiteindelijk het breekpunt van ik moet stoppen met deze relatie. En ondertussen ging het met Tess gewoon heel erg goed. Dan even heel kort, ik kreeg een nieuwe relatie.
Nog een keer daarna.
Ja, dan
die is er nog. Ja, die is er nog. Oké.
Nee, die is er nog. En dat was al heel lang een vriendin van mij.
Maar je werd verliefd op haar.
Ik werd verliefd op haar, ja.
Maar zij is niet een van de drie.
Nee.
Dus jij hebt een vriendin,
ja,
die niet moeder gaat zijn van, ja, de baby die nu in jouw buik zit.
Scherp, ja. Zij heeft, ja, ja, jeetje, ik kan het dus ook helemaal niet kort uitleggen dit, maar zij heeft al een keer.
We gaan later, we gaan morgen gewoon weer verder, ja, met de opnames.
Ik vind het goed te volgen.
Ja, ik ook.
Ik denk,
fijn.
Ja, ja, no worries.
Verliefd, deze vrouw is nu in jouw leven.
Per januari, ja, dus bijna een jaar.
Oké. Ja. En maar en is zij moeder?
Mm-hmm. Zij heeft drie prachtige kinderen. Ja, een tweeling van 10 en een jongetje van bijna 7.
Als het bij jullie aan de kerst. Tafel?
Ja, nee, hou op.
Je moet, jij moet, ja, echt een driedubbele
lange
tafel van, nee, je meter. Ja.
Maar de grap is, hoe komen we aan die kersttafel? Want we hebben zoveel schema's. Ik heb met Tess een schema over Mick. Van waar is hij op welk moment? En zij heeft dat weer met haar ex-vrouw over die kinderen.
Ja.
Dus probeer dat maar eens te matchen. Dat is maar, een soort van rocket science.
Wow. Ja, ja, ja.
Want nu,
en jij, dan nog familie.
Gezamenlijke
jij werd verliefd. Maar is jouw wens voor een tweede kindje wel altijd heel groot geweest? Ja. Want ja, ik wil voor Mick heel graag, ja, de, ja, iets.
Die
de
groeide alleen maar.
Ja.
En ik moet dus ook zeggen dat, dus voordat mijn vorige relatie uitging, heb ik ook met Tess, op een gegeven moment. Ik had het daar ook op een gegeven moment weer over met Tess. Van, hey, hoe zit dat nou? Komt er aan jullie kant nog een broertje of zusje? Want we gunnen het Mick zo. Nou, zij hebben ook dingen meegemaakt. Bij Tess, na Louis, is het niet meer gelukt. En Eve, vanwege ziekte, is dat ook fysiek onmogelijk gebleven. En daar zit natuurlijk ook bij hun allebei. Als je hun allebei hier op de stoel op zit, dan hoor je hun verhaal. Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ongelooflijk pijnlijk voor allebei. Maar we wisten dus heel erg transparant van elkaar. We willen het liefst nog een broertje of zusje. Nou, als het erop aan zou komen, zou dat vanuit mij komen. Ik sprak daar ook over met mijn vriendin nu. Als vriendin, want we waren toen nog geen stel. En zij heeft me altijd gesupport. Zij is een stukje ouder, wat wijzer daarin. Zei ja, je moet dit, als je dit zo sterk voelt, moet je dit gaan doen. Mm-hmm. Toen werden wij ineens verliefd, dus kwam zij in die positie. Van ja, oh, ik heb je altijd gesupport, maar now what? En zij is altijd heel duidelijk geweest. Zij heeft 3 kinderen. Zij heeft niet de intrinsieke behoefte om nog een keer moeder te worden. Maar support me wel, ons wel. Dus er is veel gebeurd in januari. Uiteindelijk, toen mijn relatie dus uit was en ik kreeg deze vriendin die mij heel erg supportte in mijn wens, ben ik met Tess en Eva aan tafel gegaan voor de eerste keer serieus. En toen heb ik gezegd, hey, als we dit echt willen, laten we erover praten.
Hoe ga je zo'n gesprek in? Is dat heel emotioneel? Is dat juist heel blij? Wat gebeurt er aan zo'n tafel?
Ja, dat waren dus meerdere gesprekken uiteindelijk. Ongelooflijk veel gesprekken.
Nee, kijk, we hebben natuurlijk wat van tevoren wat contact gehad. En volgens mij schreef jij zoiets als, die relatie die werd wat warmer, wat beter. Ja. Je ging elkaar wat meer wat zien. En je schreef, ik vloepte het eruit.
Ja, tijdens de relatie al, ja.
Ja.
Ja, we zaten in coronatijd. Dit gaat echt alweer een stuk verder. Ja, ik had gewoon nog mijn relatie. En we waren zo klaar met de laatste lockdown, dat we zeiden, hey, zullen we naar Spanje gaan?
Goed idee.
Ja, we zijn in Sitges, hebben 5 weken gezeten. Dus ik en mijn vorige relatie, Tess en Eve en Mick. En we woonden daar voor het eerst bij elkaar in de straat. Waardoor, dat was voor mij een soort van het laatste stukje verwerking. Hè, wat heel pijnlijk was. Ik zag voor het eerst Eve en Tess met Mick op het strand als familie. Iets wat ik normaal nog steeds te pijnlijk vond om echt te zien. Daar werd ik mee geconfronteerd, dus daar moest ik doorheen. Daar ben ik ook met Tess doorheen gegaan. We hebben ongelooflijk diepe gesprekken gevoeld. Maar het voelde wel een stuk rustiger wat dat betreft. En wat er daar in Sitges gebeurde. Ik zit zo met elkaar dat ik eigenlijk een hele goede band kreeg met Eva ook. De vrouw van Tess. En met Tess dus weer op een andere manier. En met mijn hoofd kon ik het niet matchen. Maar mijn gevoel zei, ja, ik wilde eigenlijk bij hun zijn.
Mooi,
met hun iets bouwen.
Ja, dat gezin.
Ja, en niet zozeer met mijn destijds vriendin.
Maar
en
zij was wel mee op vakantie.
Ja, dat is.
Dus werd een beetje een soort van.
Maar gelukkig, het was geen vakantie. We werkten, dus we hadden wel gewoon een druk leven, zeg maar. We werkten op afstand. Nee, dat is wel Dat is geen fijne periode geweest, denk ik.
Qua liefde haar. Niet, nee.
Nee, dat is natuurlijk ergens heel pijnlijk. En ook voor mij niet te rijmen met mijn hoofd en mijn hart. Ik wist van, dit is natuurlijk heel raar. Dat vond ik raar, dat ik met mijn ex en haar nieuwe vrouw... Hè, dat was geen liefdesrelatie of zo, maar wel voelde van... Oh, wacht eens even. Dit voelt eigenlijk veel beter dan in mijn destijds huidige relatie. Mm. Dus toen in Sitges, toen was ik op een gegeven moment met Tess even aan het wandelen... En toen vloekte ik er inderdaad uit van niet oké naar mijn vriendin toe. Maar het voelde gewoon alsof mijn hart sprak. Van moeten wij niet nog een kind? Hè, is dat niet de juiste weg? Nou, uiteindelijk nam mijn hoofd het ook weer over. En dacht ik, dit kan. Ja, ik heb geen voorbeeld hiervan.
Nee.
Dit is raar, dat moeten we niet doen. Dus waar zij aan hun kant, Tess en Eva, een beetje begonnen te dromen. Nam ik dat weer terug. Op een gegeven moment, nee, ik ga voor mijn vriendin, ik wil dit niet. Ik wil gewoon een eigen gezin weer bouwen. Dus daar werden zij ook weer van een... zij leefden langzaam naar iets toe. En ik heb dat echt met één opmerking weer terug in Amsterdam... heb ik dat onderuit geslagen. Dus daar zaten dan een paar maanden tussen. En toen ging mijn relatie echt niet goed. En toen heb ik die dus echt verbroken. En toen is in januari van dit jaar ben ik het gesprek weer aangegaan. Nou, dat eerste gesprek was helemaal niet prettig.
Nee.
Terecht dat Eva en Tess zeiden, ja, waar...
Ja, doei.
Ja. Dat is geen vertrouwen,
nee.
Blijf me voorstellen.
Nee, wat is dit? Kom je weer met je wens? Ja. Als het jou uitkomt,
ja.
Dan...
Ja, precies.
Ja.
Nee, dat was best wel een kiel gesprek. Maar waarin ik wel dacht, ja... Ik heb mijn excuses aangeboden en wel gezegd... Ja, dit is wat ik wil. Denk erover na.
Ja.
Mooi, zeg je hart op tafel. Iedereen zijn hart op tafel. Ja. Wat een super sterke basis.
Dit is zo, ik moet altijd zo lachen om Aline die dan af en toe... Als het dan over hart gaat, dan ga jij open.
Ja, maar ik kan me hier alles, wel om huilen, ja, weet je. Ja. Ik vind het zo
nou,
mooi.
Ja, ja, dat is één ding... Goed zo, ja. Ja.
Maar als er één ding is... Hey, maar als er één ding is wat je wel hebt gedaan... is je uitgesproken en gezegd
kwetsbaar.
Wat je echt voelt.
Ja. Ja. Ja.
De hele tijd.
Ja, dat geldt voor ons alle drie... Want we hebben ongelooflijk veel gesprekken gevoerd. En daar was mijn vriendin ook bij. Dus mijn nieuwe vriendin als supportingrol. En ook een soort van als beetje als moderate. Van hoe zit het nou voor jou? En dat was ook keihard. Want ik dacht dus op een gegeven moment... kwam ik dus weer in mijn eigen denkbeelden vast. Dus nogmaals, ik kom uit een heel traditioneel gezin. En dat is een soort plaatje, ideaalbeeld. Wat ik zelf ook wilde bouwen. Dus over de tijd continu een stuk moeten loslaten. Ik dacht, ik ga dit met Tess doen. Want Tess en ik zijn al verbonden. En als het dan ooit uitgaat tussen Tess en Eve, dan gebeurt er niks. Want Mick zit ook al aan Tess en mij vast. En ik ken Tess heel goed. En een kind kan maar twee ouders hebben. Dus ik heb zelf die vooroordelen ook allemaal.
Ja.
Maar na verloop van die gesprekken, zei Eve, maar wat wordt mijn rol dan? En ik heb ook een kinderwens. En hoe zit dat dan? En dat zijn natuurlijk best wel heftige gesprekken. Waarin ja, niet per se meteen op één lijn ligt. En het raakt ook nog eens het allerdiepste van je zijn, je kern. Je allerdiepste angst, je allerdiepste pijn. Maar door dat allemaal naar elkaar uit te spreken... met tranen, echt geloof mij, met tranen en alles erbij... kom je wel langzaam een stukje verder. En mijn les hierin is echt als je je angsten loslaat... goed over nadenkt natuurlijk, maar je hart volgt. Ja, voor mij is dit de enige manier om... dit te doen, om mijn droom waar te maken. En het is nu onze droom geworden. En als je me dit vorig jaar bij die TED-talk had gevraagd... had ik gezegd, ik vind het al modern genoeg met twee moeders... en die ook nog eens uit elkaar zijn en een zoon. Drie moeders, dat kan niet. Maar dat is een proces waarin ik ook de verwachtingen van mezelf naar mezelf... en de verwachting van de maatschappij naar hoe een gezin eruit moet zien... los heb kunnen laten. En nog steeds is dat af en toe lastig hoor, maar... Ja, dit voelt gewoon dus heel normaal en als de juiste weg. En we zijn nu zwanger.
Ja, ho, wacht even. Oh, ja, dat gaat heel snel. Want ik mis even een telefoontje naar Pim.
Oh, ja nee, tuurlijk. Die hebben we altijd betrokken. Dus die hebben ook...
Die zat ook dus aan die keukentafel af en toe.
Nee, die wilde helemaal niet.
Nee.
Ik ben op. We hebben een beetje zaad nodig. Ja, oké, kom eraan.
Nee, maar Pim is echt goud waard. Die jongen, die is... ik ken er niet nog één zoals hij. Hij heeft ons natuurlijk... Dus wat ik zei, hij zou eerst donor worden en is inmiddels gewoon vader. En dat betekent dat hij af en toe bij de voetbaltraining van onze zoon is. Op de verjaardag, dat we af en toe met hem gaan spelen. Zonder vaste regels.
Maar is het logeren en zo? Of?
Maar logeren nog niet. Maar wel dagjes weg en noem maar op. Dus dat voelt gewoon heel erg goed. En hij, ja, we doen dan familieverjaardag en kinderfeest. En dan is hij dan, hij heeft inmiddels ook kinderen zelf. Hij is bij allebei. En hij gaat nu over 2 weken ook het kinderfeestje van Mick mee hosten. Dus dat is gewoon natuurlijk gegroeid. Dus hij is altijd al betrokken geweest. Hij heeft mijn struggle gezien met mijn ex. Hij heeft Tess en Eve meegemaakt met wat er allemaal medisch gebeurde en noem maar op. Dus inderdaad, het was één belletje, geloof ik. En zei, ja, dit willen we heel graag doen. Hoe sta jij hierin? En ook, hoe staat jouw nieuwe vriendin hierin? Nou, uiteindelijk kwam dat gewoon allemaal samen. Dus dat was absoluut... hij is ook heel supporting. Hij wil dat ook. Hij heeft al meteen ooit gezegd, nou, we gaan voor een heel voetbalteam. Dat gaat hem niet meer worden, maar... Nee, dus dat was geen issue. En toen zijn we inderdaad weer op de wachtlijst gegaan van het ziekenhuis. Maar ook gewoon weer huistuin en keuken gedaan.
Hoe doe je dat? Want nou heb je geen relatie meer met Tess en niet met Eve. Wie spuit het dan in? Ja, wij willen je... Ja, benen omhoog. Heb je je bekken moeten open? Dicht? Ja. Oh, nee, ja, maar wie Rolien, doet dat dan?
Zo'n mooi diep verhaal. Dan komt zij weer met hoe was de seks zonder seks.
Sorry, jullie hebben dat is toch ook een soort zit?
Je hebt
toch,
helemaal gelijk.
Er moet toch een kind in? Ja, dat sperma moet erin.
Heel goed dat je het vraagt.
Zonder dat ik plat wil overkomen. Dit doe ik ook bij, dit doen we bij alle stellen, hè?
Ja, ja.
Oké, dankjewel.
Ik word niet gek. Goed. Dit is gewoon het format.
Ik heb het zelf ingespoten.
Ja.
Mijn vriendin, die was... Nou, ik zal je vertellen, we hebben 2 pogingen uiteindelijk gehad. De 2e poging was raak, de eerste niet. Maar die 1e poging, die is denk ik wel exemplarisch voor hoe dat ging. We waren op camping Bakkum. Daar hebben Eve en Tessen hebben daar een caravan. Eve die heeft geregeld dat Pim vrij was. Op het juiste moment. Tess heeft Pim opgehaald. Marga die heeft met de kinderen weggegaan. Want alle kinderen waren erbij. En ik heb het potje gebruikt.
Ik wou net zeggen. Want er moet toch ook een champagne moment zijn. In de zin van dan wel 0.0 voor jou. Maar er moet toch ook dat je moet, het is ook wel eenzaam. Als je dat op 3 hoog achter in Amsterdam had gedaan.
Ja.
Dit is wel een leuke setting.
Nou, ja, dat klopt. En dat hebben we ook echt wel zo naar elkaar benoemd. En dan kom je weer in zo'n van energy.
Precies.
Maar ik moet zeggen. Inmiddels heb ik vrij veel inseminaties meegemaakt. Of achter de rug. Even. De romantiek, de eerste keer denk je van, dit wordt bijzonder, we gaan het romantisch maken. Ja, voor mij zit er heel weinig romantisch aan.
Ja,
is het gewoon een zakelijk iets wat gebeuren moet. En daarna wordt het pas leuk met die eerste, met die zwangerschapstest.
Ging die? Ja.
Ja, ik had een soort van... Kijk, voor mij voelt het ook ergens van, het valt of staat bij mij, zeg maar. Dus het voelt ook als een soort verantwoordelijkheid. Dus ik wil ook hun gelukkig maken en mezelf. Dus ik dacht, zij wil dan die test bijvoorbeeld samen doen. En ik dacht, nee jongens, dit gaat nog wel. Want ik ben ook een stuk ouder natuurlijk, ik ben 39. Dit gaat nog wel een jaar duren. Laat mij gewoon het even zelf doen. Toen heb ik gewoon thuis een test gedaan. En die was positief. En toen heb ik wel meteen iedereen gefacetimed. Dat iedereen meteen wel wist. Dat was natuurlijk totaal blijdschap.
Ja.
Ja, dat het ook zo snel... Ja, het was echt wel een enorme verrassing. Ja, het was geweldig. En het mooie was ook nog dat... Dus ik deed die test en een week daarvoor waren Eve en Tess getrouwd.
Ah, ja.
Wauw.
Dus daar was jij bij ook?
Ja, en hoe?
Ja. Oh, toen was je nog niet zwanger.
Ja, ik was dus wel zwanger, maar ik wist het nog niet.
Nee.
Dus ik heb toen...
Lekkere champagne weg zitten hakken.
Ja,
5.
Een aantal daarvan, inderdaad. En ik heb met Mick nog gespeeched voor hun op de bruiloft.
Wow.
Dus ik was daar vrij prominent aanwezig.
Ja. Zo mooi eigenlijk de gedachte dan dat je dan dat deze baby daar ook al bij was. Over ik kan alles romantiseren hoor. Maar...
Nee, maar dat zo zien wij dat ook.
Dat is toch super mooi.
Ja, dat is helemaal. Ja,
het klopt.
Alsof het bepaald is. Ja, precies. Ja. Alsof het klopt.
Ja, het voelt ook heel erg, het beeld wat ik krijg, er zijn gewoon heel veel mensen bij ook. Niet één opa en oma, een mannetje. Weet je, zijn heel veel.
Nee,
een ex en dit. En iedereen is dit op dit punt van
het verhaal. Ik wou net zeggen, it takes a village. Ja. Ja.
Moet iedereen dit doen.
Ja, maar het lijkt mij ook wel, want nu ben jij dus, die zwangerschap gaat goed.
Ja,
elke echo's gaan jullie ook met z'n drieën doen.
We zijn altijd met z'n vieren, dus mijn vriendin is ook mee.
Ja, precies, met z'n vieren.
Die echo-kamertjes zijn heel klein, hè?
Ja, die zijn dat wel heel klein.
Maar ik heb ze van tevoren voorbereid en nu kennen ze ook ons.
Oh, ja, heel goed. Ja. Want wat is nu de rol van jouw vriendin? Is die toch een beetje stiekem veranderd dat ze zegt... ja, nou, ik vind die toch wel een beetje gezellig?
Nee, dat heeft ze altijd al meteen gevonden. Zij was ook degene, op een gegeven moment had zij al een hele schets voor het geboortekaartje gemaakt. En zij was heel erg bezig met de namen. Maar zij blijft er wel een beetje hetzelfde in. Hè? Van, kijk, zij, ja, het leeft enorm bij haar kinderen ook. Dat is natuurlijk ook van, wat wordt dat dan?
Ja.
Hè? Want dat zijn dus officieel mijn bonuskinderen. Ja. Maar we zijn ook pas net samen, dus we doen dat ook rustig aan.
Ja, ja, net is een jaar.
Ja, dat is waar. Maar er komt er wel een baby aan. Dus ja, dat is ook een beetje zonder regels, zonder wat goed voelt. En mijn vriendin, die blijft erbij van... die wilde ook, want ze hebben alle contracten weer getekend. Daar staat mijn vriendin ook niet op.
Nee, precies.
Maar ze leeft wel enorm mee.
Ja.
En zij is degene die de baby continu voelt in mijn buik. Want ik ben natuurlijk met haar veel. Zoals ik bij Evitest ben.
Ja, maar dit bedoel ik. Kijk, we zeggen, dit is een verhaal met drie moeders. Maar dat, ja, ik zie dat anders eigenlijk. Het zijn er
vier.
En een vader. Dus vijf ouders eigenlijk.
Wel, hoeveel liefde is hier wel niet, hè?
Ja.
En die kindjes er om me heen.
Ja. Al die kinderen.
Ja.
Dit wordt echt een verwende baby.
Ja, dat is vreselijk. En, nu hebben we dus in januari de verjaardag van onze zoon Mick, die dan 6 wordt. En dan komen dus voor het eerst gaat mijn familie bijvoorbeeld dan ook de familie van Eve ontmoeten. Want die, daar is natuurlijk eigenlijk geen link.
Nee.
Dus... En mijn zussen zeggen, ik heb 3 zussen, daar zegt een van ook, het wordt zo groot, ik wil Eva eigenlijk wel beter leren kennen, snap je?
Snap ik ook.
Dus leuk,
En hoe is voor Mick dan dit? Want Mick krijgt nu een broertje.
Ja.
Nee, hij stelt die
vraag. Hij vindt
het
leuk.
Niet. Ja, enorm. Je krijgt heel veel kusjes op mijn buik.
Ah.
Ja. Nee, voor hem is het dus, ik heb hem dus wel uitgelegd, want het enige verschil met Mick wordt, Mick heeft 2 moeders. Ja. Officieel, in real life papier, speelt Eve gewoon een hele grote rol. Maar we noemen haar geen moeder. Zo noemt hij haar ook niet. Maar voor de baby wordt het anders. Die gaat Eve ook
moeder
noemen. Dus dat had hij wel zoiets van, hoe zit dat dan? Waarom?
En
kind is vaak meer is beter. Hè? Waarom heb ik er maar 2?
En ik kan me ook wel voorstellen dat dat misschien... hoe langer de ziet, bedoel dat misschien ook wel weer kan veranderen of zo.
Ja. Nu vind ik dat kijk juist omdat het, hoe kan ik dat nou goed zeggen? Juist omdat niet alles natuurlijk kan en je afspraken moet maken, ben ik heel erg op. Het klinkt veel harder dan het is, maar de geschiedenis niet veranderen. Hè? Mick kwam uit Tess en mij.
Ja.
En dat vind ik heel belangrijk om hem dat voor de rest van zijn leven mee te geven. Ja. Dat het heel veel liefde is gegaan. En dat even daarna bij kwam dat er heel veel liefde was. Maar voor mij kan dat dus niet op één hoop. Juist omdat ik een soort tegenreactie heb op dingen niet te maakbaar maken.
Ja, ja, ja.
Want er zit wel degelijk heel veel traditie, gevoel aan.
Ja.
Snap je?
Ja, ja, ja.
Ja.
Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat... Ja, ik weet niet hoe dat gaat. En ik denk dat we dat heel open ook naar de toekomst met z'n allen moeten doen. Maar dat wel een verschil wordt. Dus deze zoon in mijn buik nu, die krijgt 3 moeders. Dat gaan we vanaf het begin af aan vertellen. Uitleggen als dat nodig is.
Maar waarom vind jij die tradities dan zelf zo belangrijk? Waarom hou jij daar dan nog aan vast? En laat je daar niet van los?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, omdat we hadden het er net over, je moet veel keuzes maken. En ik vind het een soort van eervol naar Mick. Dat je die keuzes, die hebben gemaakt met de allerbeste bedoelingen, intenties voor zijn leven toen. Ik wil dat hij weet waar hij vandaan komt, waar hij uit is ontstaan. En dat we dat niet gaandeweg kunnen veranderen.
Maar dat is gewoon zijn geschiedenis.
Precies.
Ja, dus de tradities mogen we opnieuw en opnieuw opnieuw.
Dat bedoel ik.
Maar de geschiedenis, dat snap ik gewoon. Dat is zijn geschiedenis.
Precies.
En deze baby krijgt die geschiedenis. Maar we moeten wel af van dat. Van dit is de traditie.
Oh ja.
Dus laten we, tenminste, dat denk ik. Want ik vind jouw traditie, jouw nieuwe gezin.
Ja, dat is
fantastisch, toch?
Ja.
Nee, het is bijna jaloersmakend. Want ik denk ook een beetje, welke rol kan ik hierin?
Ja,
omdat het zo fijn klinkt. Van,
dat vind ik
het
ook
is
wel.
Zo overwogen. Er zit zoveel liefde in dit verhaal. Het is zo
eerlijk. Dus waar ik dus los op ging over je hart op tafel leggen. Dat is wel zo. Jullie fundament is zo sterk. Omdat je zo eerlijk en de hele tijd ook dat zelfonderzoek moest doen. Maar je kunt dit niet doen van, het lijkt me wel leuk om... Dan gaat het niet lukken.
Nee.
Dit moet met zoveel...
Precies.
Ja.
Alles zit erin. Kwetsbaarheid, eerlijkheid, oprecht. Jezelf aankijken.
Ja.
Wat zijn die gevoelens die bij mij zitten waarom ik dit zo graag wil? Of wat is mijn jaloezie naar die of naar die? Dit is zo menselijk niveau dit. Dit is hoe je een mens wil opvoeden.
Ja.
Met deze normen en waarden.
En dat vind ik heel fijn om dat te horen. Want dat is denk ik precies... Ik noemde dat net het woord traditie is misschien niet goed. Maar mijn angst hierin is dat mensen die hier niets mee te dealen hebben in hun leven. Dus zeg maar mensen die binnen de norm vallen. Denken dat wij een soort van heel vrijblijvend keuzes maken. En maar een kind op de wereld zetten. En dat zit waarschijnlijk in mijn hoofd meer dan in van anderen. Maar dat is dus waar ik tegen me wil verzetten. En daarom kan ik dit verhaal dus ook niet uitleggen van, hij heeft drie moeders en daarbij laten.
Ja.
Nee.
Ik wil dat mensen het begrijpen. Dat ze voelen van, dit is eigenlijk inderdaad de beste. Dat zal ongetwijfeld in mezelf zitten. Maar...
Ja. Maar ik hoop toch over 20 jaar dat het niet eens meer uit te leggen is. Maar dat het gewoon... Dat je hebt gewoon gezinnen.
Ja. En dat mensen
en die
refereren.
Zijn allemaal anders. Ja.
En dat mensen refereren aan, weet je nog toen in 2023 die podcast van Adem in, Adem uit? Ja. Een grondlegger
je
van...
Je kunt gewoon misschien kaartjes drukken met een QR-code met een link naar de aflevering. Ja. En gewoon, wil je het verhaal? En dan kunnen we daarna
maar, dat zou helpen.
Is er een activist in jou die nu wel denkt, er moet nog een boek komen en er moet komt er een boek?
Ik
mag
wil
dat
niet
gezegd worden. Nee.
Een boek waarschijnlijk. Als ik alle tijd en ruimte had, zeker. Maar ik wil nu over een andere boek gooien. Maar er gaat wel iets komen.
Ja.
Ja,
ik voel dat al. Maar we zeggen niks. Ja, leuk. Ja. Dus er zit wel een activist in.
Nee, 100%. Ja. Want ik. Kijk, die vragen die wij dan krijgen, weet je wel, ook vervelend. Maar ik wil niet dat onze kinderen ditzelfde gaan meemaken. Mm-hmm. Ik wil dat het daar in ieder geval een stuk genormaliseerd is. En dan kom je automatisch in iets activistisch. Ja.
Ja, maar het kan niet anders. Dat je daar al voor in ieder geval jouw grote familie al een andere standaard voor zet.
Ja,
dus,
precies. Ja.
Ik hoorde een andere insight informatie. Dat voordat jij TEDx deed, dat jij het heel moeilijk vond en lastig om in het openbaar soms te spreken. Klopt dat?
Op. Ja, niet normaal.
Nou, niet normaal hoe mooi je verteld hebt
ik hang echt aan jouw lippen.
Ja, zeker, ja.
Wat leuk.
Ja, echt. Ik hoop dat je veel meer je verhaal gaat delen en zo.
We gaan hetzelfde doen. Maar kijk, mijn voorstel is, ons voorstel, sorry, is dat want we hebben geen bevalling die we nu kunnen vertellen. Maar laten we dat wel gaan doen door met een andere reeks die we maken, een monoloog waarin jouw verhaal en ik... En met een voice-over en tekstjes.
Ja, of toch nog één keer terug.
Ja, ik wil nog wel een keer terug.
We willen natuurlijk ook weten...
Nou, hoe dit
kijk,
is.
Kijk, nu ben je aan het voorbereiden. Maar wij willen natuurlijk wel weten... Hoe is het met die vier vrouwen in die kamer bij jullie? Of wij willen natuurlijk wel weten hoe dat gaat.
Maar hoe ga je nou een zwangerschapscursus doen?
Ja,
en wie gaat bij de geboorte welke rol vervullen of zo?
Ja.
Weet je dat
wil dan? Weet jij waar je wil bevallen? Thuis, ziekenhuis?
Ja, het ziekenhuis. Het
liefst.
Ja? Ja, ik ben dus door alles wat er is gebeurd... wil ik liefst in zo veilig mogelijk omgeving. En ze gaan er allemaal bij zijn. Ja, het wordt een groot spektakel. Daarom kijk ik er ineens ook heel erg naar uit. We gaan gewoon met z'n vieren.
Mag ik ook erbij zijn? Ik ben verloskundige.
Van harte welkom. Maar dan houdt het op.
Oké, ben ik de laatste. Ik ben de deurensluiter.
Ik sta op de gang dan.
Laten we dan afspreken dat we dit nog een vervolg gaan geven. Dat is mooi. Ik weet niet of dit een goed moment is. Maar wat me nog wel een leuk afsluitend themaatje lijkt, is... want dit verhaal gaat ook heel erg over inclusiviteit en hoe praat je daarover. En heb jij een tip? Is er een manier van hoe mensen die hier wat onwetender in staan, hoe je hierover communiceert?
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Hoe spreek je iemand aan?
Ja.
Wat zeg je wel en niet?
Ja. Nou, ik denk dat de allergrootste tip is, voordat je een vraag stelt of een opmerking maakt die misschien op het puntje van je tong ligt, denk heel even na van, is het nou de juiste setting om die vraag te stellen? Is het respectvol om die vraag zo te stellen? En introduceren me. Van hey, ik ben heel erg. Stel je kwetsbaar op. Mm-hmm. Want dat had het er net over. Je vraagt eigenlijk iets heel kwetsbaars aan mij in dit geval. Maar geef dan ook een stuk kwetsbaarheid. Als in, hey, ik wil je helemaal niet beledigen. En misschien is het niet het juiste moment. Maar ik ben nou zo benieuwd en nieuwsgierig hoe dat gaat zijn met die baby. Wil je me dat uitleggen? En dan zal ik altijd. Ja. Dat vind ik juist leuk om te vertellen.
Ja, en een open vraag dus in plaats van. Ja.
Een mening.
Wil jij dan zelf nog...
Ja, en laat achterwege dat het ingewikkeld is, want dat weten we. Ja. Ja.
En we hadden het, voordat we de opname starten, hadden we het er ook over dat iemand zei tegen jou van, hey, en hoe is de baby, dat je net op het terras zat en dat iemand, dat de ober zei van, en hoe is deze baby verwekt of zo gemaakt? En toen dacht ik, wow, dit vond ik zo eye-opening. Want je gaat dat ook niet aan een hetero-stel vragen.
Nee, hoe is die gemaakt?
Hoe is deze baby gemaakt? Terwijl omdat het een niet-hetero-koppel is, weet je, oké, daar is een andere setup geweest.
Ja, maar
dus
niet
mag
een...
je het ineens vragen.
Ja, precies. Nee, maar het is geen kijk, validatie om dan die vragen
te stellen.
Ik ga hier
wel weer even tegenin. Ik denk dat je dat zeker mag vragen. Dat soort vragen.
Ook, ik kijk even naar me.
Ja, sorry. Ik denk dat je die vragen zeker mag vragen. Maar in welke setting?
En niet als je als ober
niet als je als ober een koffie komt brengen. Ja. Nee, dan niet. Maar als je misschien de tijd neemt om Malou te leren kennen.
Nee,
of
natuurlijk.
Een andere vrouw. Dan,
ja.
Want laten we wel alles aan elkaar blijven vragen. Nieuwsgierig zijn. Maar inderdaad, wat is de reden en welke
hoe had die
timing?
Ober dit moeten doen? En had deze ober het mogen doen?
Ja, dat is dus de vraag.
Ja.
Maar als
voor
hij misschien had echt goed had gekeken en had gezegd... jeetje, ik kijk echt met bewondering naar jullie. Wat bijzonder, wat fijn om te zien. Het is iets wat ik nooit in mijn leven heb gezien. Want ik kom misschien uit een heel klein dorp. Of nee, maar als iemand die kwetsbaarheid ook
respect
aan jou laat
is,
zien... van jeetje, ja, ik ben hier echt oprecht nieuwsgierig naar... dan dat jij ook kan openen en zeggen... nou, ik vind het wel een beetje een persoonlijke vraag, maar...
Ja, bijvoorbeeld.
Had dat
ja.
beter geweest?
Nou, 100%. Nee, natuurlijk.
Ja, dat lijkt me een goed uitgangspunt om het zo te doen, ja.
En vragen zijn sowieso al 100 keer beter dan opmerkingen plaatsen. Want ik vind het zielig dat jouw zoon geen vader heeft hij wel.
Hè, maar dat is toch ook oké? Maar ja
het is voor
dat
ons
zei
zo.
Ook mooi.
Wij zitten in
wij
een Amsterdamse
in een
bubbel.
We zitten in een bubbel. En als mensen het niet begrijpen, gaan ze vragen stellen, gaan ze opmerkingen maken.
Dus 10 seconden nadenken.
Ja.
Minimaal.
En respect is echt, denk ik, onderliggend. Dus dat, en dat weet iedereen best wel hoe dat dan zit. En verplaats je ook even als zo'n persoonlijke vraag van hoe je kind is gemaakt.
Hoe
aan
heb...
jou wordt gesteld, ook al ben je hetero, ook al heb je een reguliere, hoe zeggen de traditionele relatie. Dat zijn gewoon vragen die niet zomaar even op werk dropt. Of,
nee.
Toch vind ik het altijd nieuwsgierig, ook bij hetero stellen. Welk standje heb je gedaan?
Ja, maar daarom maken wij deze podcast.
Daarom,
wij
dus
mensen
wij
weten wat ze, welke vragen ze krijgen. Ja, we
ik blijf altijd in deze rol.
Ja, goed zo. Ja.
Malou, dankjewel.
Never changed.
Heel erg
dank
gedaan.
Dankjewel. Echt, echt heel erg fijn.
Oh, ben blij dat we je weer terug gaan zien.
Ja. Vond je het leuk of heb je iets geleerd? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan ons vinden op Instagram, maar we zijn natuurlijk in je favoriete podcast-app. Laat daar ook wat sterren achter of een review. Dat vinden wij echt superleuk. Voor nu, tot de volgende keer. Joehoe!